Goedenavond. We zijn bij elkaar hier in de Aker in Rotterdam om verder te gaan met onze studie in de Romeinenbrief. We zitten in hoofdstuk 8 en dat zitten we al heel wat keren in. We zijn nu zover dat we het waarschijnlijk vanavond gaan afsluiten. Het gedeelte wat behandeld zou moeten worden is 35 tot en met 39. En ik zal het straks lezen vanaf 31. Ik denk dat het goed is dat we met elkaar, voordat we gaan beginnen, eerst bidden. Trouwens, mijn naam is Anders van der Wal en het is in het kader van de studie die we plegen. De toerusting, zoals we dat noemen, voor de Bijbelkringen van gemeente Emanuezer in Rotterdam. Ik wil graag eerst bidden. Vader, dank u wel dat u in al die zaken die in het leven er zijn, leven en dood, Vader, hoogte en diepte, waar al die zaken die in het mensdom zijn gelegd door u. We zijn uw schepping, Vader. Maar ten diepste en ten volle hebt u ons laten zien dat u van ons houdt. Dat u, Vader, niet alleen van ons houdt die geloven, maar Vader, uiteindelijk aan het eind van uw machtige plan zult u zijn God, Vader en Redder van allen. En dank u wel, Vader, dat we dat mogen weten, daaruit kunnen leven, dat dat onze draagkracht is. En als we kijken naar de woorden die vanavond klinken mogen, Vader, vanuit dat Romeinen 8, Vader, dan wordt daar het lied gezongen van uw onafscheidelijke liefde. Vader, dank u wel dat u uw liefde geeft, om niet onvoorwaardelijk. En dat u dat uitwerkt in het leven van een ieder. Vader, wilt u ons vanavond nabij zijn in spreken, luisteren, verwerken, nadenken over dat wat er staat. En mag het dat doen, Vader, wat ons hart begeert. Ten eerste en ten volle dat het is tot eer en lof van u en uw naam. Dat het mag zijn tot opbouw van degene die dat mogen overdragen aan de Bijbelkringen. En uiteindelijk bidden we u, Vader, voor al diegenen die op Bijbelkringen of zelfstandig met deze studie aan de slag gaan. Vader, het is bijzonder om zo met uw woord te mogen bezig zijn. Dan hebben we, Vader, dat dubbele deel van uw geest nodig om het te verstaan en uit te werken. En dank u wel, Vader, dat het niet blijft bij kennis alleen, maar dat het bijzondere juist is, Vader, dat die kennis zich omzet in onze handen en voeten, in draagkracht, in wandel. Dank u wel, Vader, voor die momenten die er zijn in het leven dat je bijna snakt naar uw aanwezigheid. Dat je bijna zou willen zeggen, Vader, hoe lang nog? Het leed, Vader, dat dan op je netvlies kleeft en in je hart grijpt. Dichtbij of ver weg. Eén ding is duidelijk, Vader. U bent er. Dank u wel dat u er zo wilt zijn en zult zijn en blijft. In Jezus' naam. Amen. Ik lees om toch het grotere kader er maar bij te houden. Romeinen 8 en dan vanaf vers 31. En ik wilde graag straks vanaf 35 samen gaan studeren. En dan zegt Paulus in het 31ste vers om te beginnen: wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God voor ons is. En uit de studie van verleden keer hebben we dat misschien wel veranderd. En lezen we: indien het zo is dat God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met hem ook niet alle dingen schenken? Wie zal uitverkorene Gods beschuldigen? God is het die rechtvaardigt. Wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is, de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus, zegt daar de MBG-vertaling? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid of gevaar, of het zwaard? Gelijk geschreven staat, om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn gerekend als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog heden, nog toekomst, nog krachten, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. En als je dit proevend, luisterend leest, dan is het eigenlijk al enorm om dat te doen. Je zou eigenlijk hopen dat er ooit een mooi lied geschreven wordt waarin deze psalm, zoals die vorige keer genoemd werd, of dit lied dan zou mogen klinken. En waar praten we over? Wat klinkt al een aantal keren? Dat is de liefde van God. En dan je te realiseren dat wij als mens bestemd zijn om te delen in die liefde van God en ervan te mogen genieten. En in alle dingen die mensenharten nastreven, is er dat ene dat ons verlangen werkelijk kan stillen. Dat is liefde. De liefde van God. En dan zijn er een heleboel dingen over liefde te zeggen. Maar het bijzondere is dat er dan dingen gaan klinken als liefde bouwt op en haat vernietigt. Dat weten we, dat zien we om ons heen. Maar dan kan je er als mens naar haken dat er het moment zal zijn. En daar bid je dan misschien wel duidelijk voor. Dat in het universum komt er een moment dat er geen haat meer bestaat. Dat het enige wat nog heerst de liefde van God is. En wat betekent dat als de haat er niet meer is? Dan is er ook geen trots meer, geen jaloezie, geen boosaardigheid. Dat zijn van die zaken dat God, die van ons houdt en liefde als uitwerkt, ook ons in staat stelt liefdevol te reageren als iemand ons haat. Dat zijn zaken die God in de praktijk wil geven. En ik denk dat mooie momenten zijn, goede momenten zijn. Dit is evangelie. Dit moeten we horen. Niet alleen met ons verstand, niet alleen met onze wil. Ik kreeg een mailtje waarin iemand, en ik heb je het verhaal meer gehoord. Dus ik ga ervan uit dat iemand dan het gezegd heeft en anderen dat dan overgenomen hebben, of zoiets. Maar die maakte zich zorgen over het feit dat kennis doorgeschoten was. En toen dacht ik, wat bedoel je nou? Want dan kan je het al makkelijk tegen me zeggen, maar laten we het gesprek aangaan, want wat bedoel je nu? En tegelijkertijd praat je dan met een collega en dan gaat het erover, die heeft dan ontdekt in zijn kerk dat het gaat uiteindelijk om in de ruimte van Gods liefde te mogen staan. Niet gedwongen te worden, maar gedrongen te worden door de liefde van Christus. En dat evangelie spreekt ons helemaal aan. Ons verstand, onze wil, ja, maar alsjeblieft ook ons hart en onze gevoelens. Juist onze emoties worden ook door God aangesproken. En God wekt leven en vrede en vreugde en liefde in ons. En ik denk dat het machtig is van het evangelie. Dat stap voor stap in jou en mijn leven Gods liefde ontvouwt. Dan zegt 1 Johannes 4 vers 18, volmaakte liefde drijft de vrees uit. En dat kan je makkelijk en snel zeggen. Maar als die liefde van God bepalend wordt in je leven, dan denk je ja. Als die liefde werkt, dan ontdek je zelfs dat je hart uitgaat naar degene die in principe eigenlijk tegen je is. Zou zijn of is. En als er lijden is in een leven, en dat is zomaar aan de orde, je gaat slapen, je wordt wakker en je hebt een hartaanval, hoorde ik van iemand. En voordat de ochtend was, was er een operatie geweest, was er gedotterd, waren er stents geplaatst, waren er... Het hele leven lag ineens heel anders. En dan in zo'n situatie weten, als degene die het moet ondergaan en als degene die ernaast staat en het ook in wezen ondergaat, je bent niet te scheiden van de liefde van God in Christus Jezus. Dat zeg je niet makkelijk, want dat is enorm. God maakt dat telkens weer waar. Nou, dit even wat als inleidende woorden waar je nog een heleboel over kunt zeggen. Maar dit waren wat dingen die ik even wilde zeggen, wilde delen met je. Waar gaan we aan beginnen? We gaan beginnen aan Romeinen 8, zo de kanten uit van vers 35. En eigenlijk zou het heel goed zijn, want als je dan met elkaar zo, ja, stap voor stap door die brief heen gaat, dan zou je eigenlijk voor jezelf het heel goed moeten op een rij kunnen zetten. We zijn als het ware met Paulus een hoge trap opgeklommen. En elke tree heeft ons een vraag voorgelegd. Indien het zo is dat God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? En die vraag, hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met hem ook niet alle dingen schenken? En die derde vraag, wie zal uitverkorene Gods beschuldigen, aanklagen? God is het die rechtvaardigt. En de vierde vraag, wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene. Wat meer is, dus er is meer, de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit. En dan zo'n simpel dingetje als de rechterhand van God. Is dat die nauwe verbondenheid uitdrukkend? God is in zijn liefde voor ons. Niets kan ons daarvan scheiden. En dan krijgen we de hoogste tree, zou je kunnen zeggen. Vraag 5. Wat, en ik pas het maar even gelijk wat aan. Wat zal ons scheiden van de liefde God, van de liefde van God in Christus Jezus? En moet je eigenlijk voorstellen, Paulus klimt met ons die trap op. En we staan daar met Paulus op die hoogste tree. En Paulus stelt de vraag, wat zal ons scheiden van de liefde van God in Christus Jezus? En dan kijkt hij, of dan kijken wij met Paulus om ons heen. En dan noemt hij 7 situaties waarvan mensen misschien zeggen, zou het dat kunnen zijn? Of zou het dat kunnen zijn? 7 situaties die zich zouden kunnen plaatsen tussen ons en de liefde van Christus. De liefde van God. Of ja, de liefde van God is zijn liefde ten opzichte van ons. En natuurlijk doe ik iets onmogelijks nu, want ik begin bij 35. Maar je zou eigenlijk nu, in een Bijbelkring kan dat, terug moeten gaan, stop moeten hier en dan teruggaan. Wat hebben we ook alweer in vers 34 met elkaar gelezen, de vorige keer misschien. En dan zie je dat mensen, Paulus antwoord geeft, dat hebben we vele keer machtig mooi gehoord. Paulus geeft antwoord aan allen die zouden willen veroordelen. En dan zegt hij, het eerste antwoord, Christus Jezus is de gestorvene. Die werd opgewekt, die de rechter is gezeten aan Gods rechterhand. Hij komt voor ons op. Dat zijn 4 activiteiten, zou je kunnen zeggen, voor ons. En zou nou een liefde, die zoveel gedaan heeft voor ons, dan niet in staat zijn ons vast te houden? En nadat we dit gedaan hebben, en hier kan je een hele avond over doen, gewoon terughalen, wat is het goud dat we met elkaar hebben opgedolven? Wat is de balsem die vanuit Gods woord in mijn onrustige hart, in mijn pijnlijke situatie gewerkt heeft? Balsemend, rustig gewerkt heeft, me beseft heeft laten beseffen, zo zit het. En dan krijg je, terwijl Paulus daar bovenop die tree staat met ons, dan stelt hij dus die vraag, wat zal ons scheiden van de liefde van God in Christus Jezus? En dan noemt hij verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar, zwaard. Nou, er zijn een aantal dingen en ik ga hier niet erg uitgebreid op in, want je kan hier een heleboel kanten aan laten zien. Maar bij verdrukking, misschien weet je, verdrukking is druk van buitenaf. Dat wat je, mag ik het zo zeggen, wordt aangedaan. En het woord benauwdheid is druk of pijn van binnenuit. Dus je ziet dat Paulus bezig is een plaatje te schetsen dat alles inhoudt. Er is niets wat ons kan scheiden van de liefde van God in Christus Jezus. Verdrukking niet. benauwdheid niet. Het kan ook niet zijn vervolging. En daar hebben wij, denk ik, hoewel het wel om ons heen ritselt, als je de pers volgt, de media bekijkt, maar vervolging, dat is mensen die geloven, heiligen heb ik dat maar genoemd, buiten de maatschappij plaatsen. Dat lees je dan in de kranten, dan lees je over het voetbalelftal van Egypte. Dat speelt een soort Afrikaans kampioenschap, geloof ik, als ik het me goed heb laten vertellen. Ik weet er niet zoveel van. Maar dat zijn dus vrome islamieten. En iedereen die niet aan die criteria voldoet, voetbalt niet mee in het team van. Dan praat je over 10% van die mensen uit dat land die niet mee mogen doen. Vervolging. En om ons heen, lees maar in je krant, zie je dat er heel wat gelovigen buiten worden gesloten, omdat ze niet zijn zoals het gros. En we zien het in ons land ook, hoe hoor je af en toe niet op een pijnlijke manier praten over onze God en Vader, over onze Heer. Er is een wereld om ons heen, daar leven we in, die niet met God rekent, die zelfs God vijandig is. Verdrukking niet, benauwdheid niet, vervolging niet. En dan noemt Paulus daarna honger en naaktheid. Dus gewoon gebrek aan voedsel, gebrek aan kleding. Dat kan ik makkelijk zeggen. Na mijn maaltijd van vanavond. Maar als ik kijk naar Haiti. En ik zie daar de slachtpartij die een man aanricht, bij wijze van spreken. Slaat en vecht om dat eten te krijgen, want hij heeft thuis nog wat kinderen. Die willen gevoed worden. Honger en naaktheid. En dan houden nog twee over. Gevaar en zwaard. Waar doelt de apostel nou op? Je kijkt met hem mee. We kijken met hem mee. Verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar, zwaard. Hij noemt 7 dingen. Bedoelt hij nou te zeggen, bij zwaard denk ik dan even bij gevaar aan al die risicovolle situaties waarin een mens terecht kan komen. Of een vonnis dat aan je voltrokken wordt. Men zegt dan, diverse exegeten wijzen erop. En dat kun je ook zien als je in een Rooms-Katholieke kerk komt, bijvoorbeeld de kathedraal in Antwerpen. Dan staan er links en rechts van de ingang binnen 2 beelden. De ene is Petrus en de andere is Paulus. Hoe kan je dat nou weten? Nou, omdat Petrus de sleutels van het koninkrijk draagt. En Paulus draagt het zwaard. Want de traditie zegt dat Paulus door het zwaard is omgekomen. Ik weet het niet. Maar één ding. Verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar, zwaard. Als die zaken er zijn, dan zijn dat geen tekenen van Gods misnoegen. Dus God is niet boos. Of God rekent je niets aan. Want er wordt zo makkelijk hierover gesproken. Maar Paulus noemt hier zaken. En zegt van die zaken, zijn dat nou situaties die ons kunnen scheiden van de liefde God in Christus Jezus. En dan citeert hij daarna, dan haalt hij daarna aan Psalm 44 vers 23 en dat doet hij in vers 36. Daar staat dan, MBG vertaald, gelijk geschreven staat, om uwentwil worden wij de ganse dag gedood, wij zijn gerekend als slachtschapen. Waar gaat het nou om in die psalm? Want ik kan er een heleboel wel over zeggen, maar we kijken naar de tekst en naar de context. Waar gaat het nu om? Dan zie je, om uwentwil worden wij de ganse dag gedood, wij zijn gerekend als slachtschapen. Dat gaat over Israël, het volk van God. Zoals dat vervolgd werd en vertrapt werd door de volken. En dan moet je even kijken, niet omdat ze de eeuwige vergeten waren, maar juist omdat ze hem niet wilden verzaken, niet wilden opgeven, omdat ze trouw en eerlijk, omdat ze loyaal wilden blijven aan hem. En ik denk dat het goed is om even die context te pakken. En dan denk ik, ze wilden loyaal blijven. Dan denk ik aan Auschwitz. Dan denk ik aan mannen, jonge mannen, misschien wel de leerlingen van een rabbijn, die samen met hem de gaskamers in werden gedreven. En wat zeiden die mannen nou tegen elkaar? Wat zeg je in zo'n situatie? En dan zeiden ze tegen elkaar, ze loofden God en ze zeiden volgend jaar Jeruzalem. Dat is de omstandigheden zeggen nee. Maar ik weet wie hij is en hij zegt ja. En ik weet dat ik het niet zo één op één kan zeggen, maar ik geef je even aan, dan ben ik verbijsterd, dan luister ik. En hoe gebruikt Paulus dat nou? Want je kan dit niet zo overschrijven naar christenen, naar gelovigen. Paulus gebruikt dat vers, citeert hij, ja. Maar hij doet het iets heel anders, bedoelt hij ermee. Hij gebruikt het vers in een hele andere geest, zou je kunnen zeggen. Want hij is bezig over alles, werkt mede ten goede. Niets kan ons scheiden van de liefde van God. Dus wat Paulus zegt, alles wat er gebeurt, één ding weet ik, absoluut, 100%, God is voor ons. En dan krijg je iets wat ik heel voorzichtig zeg, maar wat ik toch bemerk, wat wij mogen weten, en dat is een proces wat je langzaam gaat verstaan, dat gaat leiden in het leven van een gelovige tot het besef dat degenen die tegen je zijn, in feite ons dienen. En helpen alles te doen samenwerken ten goede. Op een gegeven moment denk je, het is me uit handen gelopen. Het keert zich tegen me. Om te ontdekken dat God dat uitwerkt. En dat bedoel ik dan met God is voor ons. En dat vond ik het mooie, dat niet er staat als God voor ons. Nee, indien het zo is, dat. Dus eigenlijk staat er, God is voor ons. En zo kan je met een subtiele vertaling ineens het dicht aan je hart krijgen. En hier zijn zoveel dingen nog over te zeggen. Dit zijn 4, 5 avonden heel diep met elkaar nadenken. Maar ik stip het alleen maar aan. Want niet iedereen is daaraan toe, als ik het zo mag zeggen. Niet iedereen kan daarmee aan de slag. Maar die dingen die ik in vers 35 gezegd heb. Die hele lijst van 7 punten. Dat zijn allemaal zaken die lijden met zich meebrengen. Verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar, zwaard. Dat is onplezierig. Dat is vernederend, zegt men dan. Dat is pijnlijk of dat is moeilijk te dragen. Het daagt je geloof uit. Maar Paulus, en daarom spreek ik het hem na, Paulus wist wel waar hij over sprak toen hij dit schreef. En misschien waren de gelovigen in Rome waar hij aan schreef ook met dit soort zaken vertrouwd en bekend. Enkele jaren later, als je het even kijkt naar de tijd waarin Paulus dat geschreven heeft, werden door de sadistische keizer Nero gelovigen als fakkels tijdens een tuinfeest aangestoken. Dus dat zijn zaken die we toch wel even ons mogen realiseren. Maar Paulus duidt ergens op. Die vraag die er is, kan één van genoemde moeilijkheden gelovigen scheiden van Gods liefde? De vraag stellen is hem eigenlijk beantwoorden. Nee, die omstandigheden kunnen een gelovige niet scheiden van de liefde van God. Want die liefde van God is onveranderlijk. Misschien gelijk je eigen liefde ernaast zetten. Dan merk je soms dat je wel heel erg voorwaardelijk lief hebt. Ik doe aardig tegen iemand als hij aardig doet of zij aardig doet tegen mij. Als dat niet zo is, dan doe ik ook niet aardig. Maar niet kijkend naar de ander en vanuit de liefde van God de ander ruimte geven, liefhebben enzovoort. Want die liefde van God is onveranderlijk, zeker en vast, zouden ze in België zeggen. En die is onoverwinnelijk. Die liefde van God is niet te overwinnen. Dat is niet een kwestie van dat wij ons op ons borst mogen kloppen. Nee, het is die liefde van God. Even gek menselijk gesproken over God. God mag zich op zijn borst kloppen. Want wat hij in de Zoon heeft gedaan, is onveranderlijk en onoverwinnelijk. Niets kan daar voorbij. En dan denk ik wel eens, als je kijkt naar de dingen die in je leven gebeuren, of het leven van een ander gebeuren, dan vind ik het frapperende dat je dan vanuit Paulus mag gaan begrijpen dat er niets kan zijn dat ertoe leidt dat die liefde van God voor mij, voor jou, voor de mens verkilt. En toen God ons wekte zoon van hem te zijn, toen bracht hij ons, zou je kunnen zeggen, aan zijn hart. En wat jij en ik mogen doen, dat is wandelen in de zonneschijn van zijn onveranderlijke en onverdiende liefde. Hij had me lief, terwijl ik niet naar hem taalde. Die liefde heeft hij nooit teruggetrokken, want hij had het zo bepaald. En ik denk dat in plaats van al die zaken die er worden genoemd door Paulus, die zeven, die vervreemden ons niet van God, nee, die doen ons beseffen, en dit is echt iets om goed over na te denken. We hebben vers 35 gehad, en dan spreekt hij uit, maar in dit alles zijn we meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad, die ons lief heeft. Het is niet alleen een kwestie van dragen en verdragen en ondergaan en je schikken en het slikken. En hij zegt overwinnaars door hem die ons lief heeft. En dan wil ik het toch zeggen, datgene wat een ander dacht dat ons zou kunnen pakken, zou kunnen tackelen, zou kunnen laten omvallen, dat leidt niet tot een nederlaag, maar leidt tot overwinning. En dan staat er het Griekse woord, dat is hypernikao, dat maakt allemaal niet uit, meer dan overwinnen. Het is niet alleen meer dan overwinnaars, het is niet alleen de zonde en de dood zijn overwonnen, het is niet alles wordt geneutraliseerd en ga maar weer. Nee, God zal uiteindelijk, en dan kom ik bij Romeinen 5 vers 19 geloof ik terecht, die kanten uit. Romeinen 5, machtig hoofdstuk. Uiteindelijk zal God allen die hij als zondaren inzette, pak even dat woord uit Romeinen 5, aan zijn hart drukken. Dat is super overwinnaar. En ik weet wel, ik probeer het gedrukt te zeggen, een heleboel weg te laten. Maar dat zicht hebben op wie God is. En het beseffen dat wat je overkomt, dat hij dat uitwerkt in je leven. En dan praat je met iemand die ernstig ziek is. En die zegt dan zoiets, en ik spreek het ook schroomvallig na. En toch had ik dit niet willen missen. Want, en dan komt daar het besef van de draagkracht van God. Ik heb het nou een aantal keren teruggehoord van mensen die ziek zijn, ernstig ziek zijn. En een gegeven moment zeiden we tegen elkaar, omdat ik die vraag stelde, wat is nou uiteindelijk, wat heeft je nou gedragen? Wat is nu datgene waardoor je kunt doorgaan? En dan krijg je, dat is dat God er in alle omstandigheden is. Hij was er niet alleen toen het goed ging. Bright and shiny. Het zonnetje was aan en de zonwering moest neer, want zoveel zon was er. Maar ook toen het stormde en regende. En de ramen trilden in de sponningen. Hij is er altijd. Niets is er dat ons kan scheiden van de liefde van God. En dat wat ons waarvan men dacht dat het ons zou scheiden, brengt ons alleen maar dichter bij hem. Kijk maar om je heen. In toenemende mate worden mensen vijandig. Tegen God, maar ook tegen gelovigen. In toenemende mate zie je om je heen dat wat voor ons het woord van God is dat we centraal stellen, dat wordt aangevochten. Dat wordt terzijde geschoven als menselijk document. Als schrijven van beneden over boven. Wacht even. Maar er is beneden geschreven omdat het van boven vandaan kwam. En we zien wel om ons heen. En dat bedoelde ik misschien wel met het begin, hoe lang nog. Dat is die dag van de mens loopt op zijn eind. de duisternis neemt toe. En dan ontdek je dat dat om je heen, als je dan praat over duisternis. Ik las vandaag weer zo'n truc van de tegenstander in de krant. Dat men wil peuters en kleuters heel vroeg bekendmaken met computers en met computerspelletjes. Toen dacht ik, dat is de truc. Want als die ze daar heeft, dan vloeien ze automatisch door naar het andere ook. En wat willen gelovige ouders, ook andere ouders? Die willen hun kinderen beschermen tegen allerlei uitingen van ontrouw en immoreel gedrag. En soms hoor je zomaar, een klas zit nog even na te praten over je les, de bel gaat bijna. Je vult je agenda in of ruimt je boeken op of wat dan ook. En op een gegeven moment hoor je twee leerlingen met elkaar praten. En ik krijg het schaamrood op mijn kop. Dat is dus voor die mensen blijkbaar gewoon. En ik schrik ervan, want het is zo immoreel. Zo zonder waarden en normen. En ik kom altijd een moment een keer op terug in zo'n gesprek. Want ik kan het niet laten liggen. En dan krijg je het antwoord, ja, u gelooft zeker. Kijk, wat je allemaal ontdekt. Ja, ik zeg natuurlijk ja, hè, dat begrijp je. Maar God is in staat oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Het is nog verder. God leidt geen enkel verlies. En jij en ik in al die situaties mogen worden bemoedigd door Gods liefde. En ik vind het machtig dat Paulus dan weer begint over die ons lief heeft. Het gaat weer over de liefde van God. In vers 35 is het zo. En het klinkt hier in 37 weer. Waar bleek de liefde van God? Aan het kruis. Het is door hem die ons lief heeft. Het is die liefde van God. Die enorme liefde van God waar we als mens, we moeten het nooit verkeerd doen. Nooit denken, zoals ik lief heb, zo heeft God ook lief. Alsjeblieft niet. Want ik bouw een voorwaarde in en dat verkeelt soms ineens. Of, verzin het maar, je weet hoe wankelmoedig en twijfelachtig menselijke liefde is. Even wat gechargeerd gesteld. Maar er is die onveranderlijke, onoverwinnelijke liefde van God. En als je dat beseft. En ik denk dat we daar allemaal in een bepaald stadium zitten van groei, van ontwikkeling. Door de zaken die je meemaakt in het leven. Door zaken die je ziet bij mensen die ziek zijn. En al die zaken die er dan bij komen, het einde van het leven. Gedragen worden ook als je niks meer kunt zeggen. Gedragen worden en je gedragen weten door de liefde van God. Dan kun je zonder te praten het zonnetje zijn in het verpleeghuis waar je de laatste jaren van je leven doorbrengt. En dan zegt Paulus in vers 38. Want ik ben verzekerd. En dan noemt hij van die zaken op die zo ontzettend belangrijk zijn. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog heden, nog toekomst, nog krachten. Dat staat er in het 38e vers. En ik vind het zo mooi. In vers 28, toen we daar waren, lazen we, we weten nu. En hier komt Paulus ineens, de man, de mens, de gelovige mens Paulus, die slaat je op je schouder en die zegt, voor zover dat zo is gegaan in die tijd, weet ik niet. Ik ben verzekerd. Ik ben ervan overtuigd geworden en ik blijf ervan overtuigd, zou je parafraserend kunnen zeggen. Hij is ervan verzekerd. Hij heeft zichzelf vragen gesteld, die vijf die we hebben laten klinken. Weet je nog welke vijf dat waren? Lees ze nog een keertje, hardop voor jezelf. Hij heeft vragen gesteld om erachter te komen of er iets is dat scheiden kan van Christus, van Christus' liefde, van Gods liefde in Christus. En dat zijn zulke bijzondere dingen. Is er iets dat ons kan scheiden? En je kunt zeggen, nee, er is niets dat ons scheidt. Want het is zo dat God voor ons is. Het is zo dat God zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar overgegeven heeft, om ons met hem alles te geven. Niemand kan ons als uitverkorenen van God beschuldigen, want God is het die rechtvaardigt. Wie kan er nou toch veroordelen? En dan zo'n tekst als we gelezen hebben, Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die voor ons pleit, die voor ons opkomt. Dit is zo belangrijk om te weten. Dit is kennis die je draagt. Dit is kennis die je thuis brengt. Dit is kennis die je bepaalt bij. Zo is jouw God. Zo heeft God zijn liefde laten zien in zijn Zoon. Toen ik in Jeruzalem was, ik had toevallig nog met iemand de laatste weer over. Ik heb er een foto van gemaakt. Iedereen moet naar de grafkerk. Iedereen moet naar de graftuin. Iedereen, logisch, ik ben ook geweest als toerist. Maar ik vond het zo mooi. Toen kwamen we daar. En toen stond er op de deur. He is risen. Hij is opgestaan. Ik denk, wat zoek ik hier? Levende bij de doden. Ik heb een levende Heer. Moet niet in de graftuin zijn. Tuurlijk wil ik die plaats zien. En dan met alle vragen die je erbij hebt. Maar we hebben een levende Heer. Een opgestane Heer. Paulus zegt hier, die opgewekte. En al die zaken die hij nu ter rechterhand van Vader. Het is grandioos. Dus is er iets wat kan scheiden van de liefde van God? Die te zien is in Christus? En dan zegt hij, en met die versen zijn we bezig. Vers 37, 38 en 39. Dan zegt hij, nee, er is niets. Dat jou en mij, dat gelovige en uiteindelijk niets dat... Niets kan scheiden van de liefde van God in Christus Jezus. Uiteindelijk zullen allen daar stuk van zijn. Hun knieën buigen. Hun tong zal in jubel uitbarsten. En dat zal heus een jubel zijn die emotioneel is hoor. Niet alleen cerebraal verantwoord geformuleerd. Zo is het Vader. Ik denk dat dan zaken over je wangen gaan lopen die je niet meer kunt tegenhouden. Wat heb ik gedaan in mijn leven? En wat is het heerlijk als jij en ik, als wij, en ik bedoel dat niet zij, wij denken, dat doe ik absoluut niet. Maar dan denk ik, waarom dan mag ik het wel weten? Of moet ik veel beter zeggen, waartoe dan mag ik het weten? Zijn er dan zaken die misschien tussen God en jou zouden kunnen komen? En dat noemt hij dan in vers 39. En ik lees het contextueel, het verband moet klinken, want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog heden, nog toekomst, nog krachten, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Die punten die daar worden aangehaald, die worden aangevoerd. Nou, die zijn misschien wel krachtig genoeg om een blokkade op te werpen tussen jou en Christus. Of tussen jou en God. En dan zegt hij, nog. Dus leven niet en dood niet. Nog dood, nog leven. En wat is er dan met de dood? We weten dat er het moment komt, en ik spreek Paulus na, dood, waar is uw prikkel? Dan zal de dood verzwolgen zijn door leven. Goddelijke liefde is sterker dan de dood. Goddelijke liefde is sterker dan alles wat ons in ons leven overkomt. Dus nog dood, nog leven. God in zijn liefde redt jou en mij van de dood. En als we een geliefde begraven, dan weten we één ding. En dat is, er is een verdriet en dan zijn er tranen en dan huil je. Maar één ding weet je. Er komt een moment dat dit graf onherroepelijk open gaat. Dat we de Heer samen met hen die gestorven zijn en wij die leven bij zijn komst, zo het zo mag zijn, dan gaan we de Heer tezamen tegemoet in de lucht. Dus dood scheidt niet en leven scheidt niet. Er is niets wat ons ooit buiten het bereik van zijn liefde brengt. En het is die twee begrippen, dood, leven, zijn natuurlijk uiterste. En je zou kunnen zeggen, dood definieert leven en leven definieert dood. Hè? Dat zijn van die absolute tegenover elkaar. Twee uitersten. komen nooit buiten het bereik van zijn liefde. Als je praat met mensen die in allerlei situaties zijn geweest, als ze dan dat ervaren hebben, als God ze gegrepen heeft en ze tot geloof zijn gekomen, nu al op dat moment, dan kunnen zij dat met hun leven, zou je kunnen zeggen, onderstrepen. Gods liefde is sterker dan de dood, want die scheidt niet van hem. We zeggen dan, als we bij dat open graf staan en we leggen degene van wie we houden neer in de armen van God, dan weten we één ding, degene van wie we hielden en van wie we houden, die ligt in die armen van God, is zich van niets meer bewust. Maar God is zich heel scherp bewust wat hij beloofd heeft en wat hij gezegd heeft. Dus nog dood, nog leven. En dan nog engelen, nog machten. Je kunt er een heleboel bij neerzetten, maar in de vorige studieavond werd heel duidelijk en terecht verwezen naar Efeze 6, de versen 10 tot 17. Want als je hierover praat, dan heb je wapenrusting nodig. En die wapenrusting heb je nodig om stand te houden. Niet om te verslaan of te overwinnen, om stand te houden. Want die overwinning is er al. Ik vond dat een mooi beeld van vorige keer. Je moet ook niet zo zijn van dit is deze avond. Nee, je zou eigenlijk al die versen vanaf 31, die paar avonden die er zijn geweest, die zou je nu in één groot blok moeten beluisteren. En dan wordt dat in je hart gegarandeerd een loflied voor hem. Vader, het is grandioos dat u naar een mens, wie ben ik, dat u naar me omkijkt. Nou, kijk naar mijn zoon om. Daarom. Nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten. En hoe je dat, nog krachten, hoe je dat ook allemaal moet formuleren. Religieuze zaken, politieke leiders, demonische zaken, menselijke zaken. Noem het allemaal maar op. Al die krachten die trekken en duwen in het universum. Dat allemaal kan ons niet scheiden van de liefde van God. En dan denk ik, ja, je kan perplex zijn van dat wat er met je gebeurt, of in het leven van je kinderen gebeurt, of in het leven van jou, of van wat er in de wereld gebeurt. En dan hoor je mensen dat ze niet weten hoe ze aan de toekomst moeten denken. Hè, dan laat men, want ik denk wel eens een gegeven moment van, wat is nou de rol van de media? Is dat, zonder nou kritisch te willen zijn, maar ik denk wel dat die maar één ding doen, dus de mensen de angsten aanpraten. Dan zie je ijsbergen drijven en helemaal tot water verdampen. Iets in die richting, ja. Juist. Je ziet er eigenlijk allerlei dingen van het klimaat, dit en het klimaat, dat. En dan lees ik genoeg om me heen om te ontdekken. Nou, je wordt een gegeven moment onder leiding van een grote oud-president of zoiets, word je de kant uitgepraat van kijk eens. Maar met diezelfde gegevens kan ik ook heel wat anders bewijzen. Dus ik denk een gegeven moment van media, laat je nou, je bent natuurlijk instrument in de handen van iemand die graag wil dat er angst en vrees komt in mensen. En daarmee zeg ik niet dat een gelovige niet, nee, die zal ook af van moeten scheiden, dat soort zaken. Want dat doet hij als burger, Romeinen 13. Maar ten diepste, dat gaat niet buiten de mond. En dat betekent niet, we laten dat water al over Gods akker lopen, nee. Maar laten we alsjeblieft ons niet laten opjagen door dingen waar anderen ook door opgejaagd worden. En ik denk dat het best bijzonder is om je dat te realiseren. Ik kan me herinneren dat er een marine bioloog was die promoveerde op de haringstand in de Noordzee. Dat was in de tijd dat heel de wereld riep dat we moesten stoppen met vissen op haring. Maar die man had als marine bioloog de statistische gegevens. En die zei, op grond van wat ik hier lees, kijk naar de langjarige wisselingen, kijk naar de situatie, er is helemaal niks aan de hand, dit gebeurt regelmatig, hij is ontslagen. Want hij mocht het niet zeggen bij dat grote instituut van het Rijk. Ze lieten hem wel promoveren op die gegevens, maar hij mocht het niet zeggen. In de zin van namens het instituut. Met andere woorden, Er wordt geschoven met informatie. Media schuiven ons allerlei zaken toe. En er is de een die het prima vindt als mensen bang worden. En ik bedoel daarmee gewoon, je kan een heleboel dingen van erin zeggen, maar ik bedoel, er is niets wat ons scheidt van de liefde van God. En angst en vrees zijn geen zaken die ons moeten worden aangepraat. We hebben een machtige God. En dan zegt vers 39, nog hoogte, nog diepte. Dus nergens in de ruimte, als ik het zo mag zeggen, bestaat er een plaats waar de liefde van God niet zou zijn. En net als heden en toekomst te maken hebben over tijd, gaan hoogte en diepte over ruimte. Dus er is nergens een plek waar die liefde van God niet is. Nog hoogte, nog diepte en dan nog enig ander schepsel. Je kan eigenlijk ook net zo goed vertalen nog een andere schepping of geen andere soortige schepping. Het lijkt wel of Paulus zegt, als ik er nog niet over gesproken zou hebben, maar alles wat ik nog niet gezegd zou hebben en wat ook er is, bedoel ik ook. Er is dus nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel. Daar is nog een heleboel over te zeggen, maar dat valt een beetje buiten de eerste lijn. En dan is het een conclusie die we met elkaar mogen trekken en die trekken we met Paulus mee, want we volgen zijn betoog, niets. Daarom zei hij nog enig ander schepsel. Hij wilde niets onvermeld laten. Dus hij heeft alles gezegd, zou je kunnen zeggen. En is er nog iets wat ik niet gezegd heb, dan bedoel ik dat ook. Niets dus van de schepping of wat dan ook, kan ons scheiden. Omdat alles is onder de controle van God, de Schepper en van Christus Jezus, onze Heer. Ten volle en ten diepste. Omdat alles onder zijn controle is. En dan denk ik wel eens als mensen, je hebt van die mensen, ik bedoel dat alleen maar correct, dat zijn van die control freaks. Die maken lijstjes en dat moet dan wel gedaan worden die dag en die maken zichzelf er soms helemaal gek mee, want het lijstje moet gehaald worden. Maar de echte controle is er bij God. Wat jij niet aan dacht, heeft hij onder controle. Wat jij niet wist, heeft hij al onder controle. Hij hoeft het niet van een lijstje te zetten, hij heeft het al gedaan. Om die reden kan niets ons scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus onze Heer. Dat kan dood niet, dat kan leven niet. Dat kunnen engelen niet, dat kunnen machten niet. Dat kan heden niet, dat kan toekomst niet. Dat kunnen krachten niet, dat kan hoogte niet. Noem maar alles wat daar genoemd wordt. Dat kunnen ze stuk voor stuk niet. Wat bedoel ik dan? Ze kunnen niet scheiden van de liefde van God. En ook allemaal tegelijk, gezamenlijk, kunnen ze niet scheiden van de liefde van God. Nou, daar kan je een heleboel dingen over zeggen. Want het heerlijke van degene die dit door middel van een geluidsdrager beluisteren, dat ze me stop kunnen zetten. En dat is soms nodig, want ik zeg een heleboel, daar ben ik me bewust. Maar geen moment moet je zeggen, nou moet je mond houden, ik wil zelf luisteren. En dat is ook de bedoeling. Dit is nooit dat iemand plaatsvervangend studeert. We zijn hoogstens degene die zich voorbereiden erop. Degene die richtingen wijzen. Die dingen mogen laten zien. En zo'n voorbereiding is een worsteling in gebed en in studie en noem maar op. Maar het is wonderlijk als je realiseert dat er niets is. En een dankbaarheid ook dat er niets is dat je kan scheiden van Gods onoverwinnelijke liefde in Christus Jezus. Er kan niets tussen God en jou komen. En ik denk dat dat bijzonder is. En Paulus heeft die liefde van God. Is door die liefde van God op weg naar Damascus gepakt. En heeft in zijn leven. En ik denk, Vader geeft dat het ook in ons midden zo zal mogen zijn. En in de contacten met anderen zo zal mogen zijn. Paulus heeft genade gepreekt. En genade geleefd. Het was woord en daad. Paulus sprak niet alleen van de waarheid, maar hij bracht ook de God van de waarheid naar degene tegen wie hij sprak. Dat is een zinnetje om te proeven. Hij sprak niet alleen van de waarheid, maar hij bracht degene dichtbij die de waarheid is. Snap je? Dat is het punt. Daar moet je zijn. En als je van God een portret zou willen schilderen, dan is er één kleur die altijd er is. Dat is de liefde. En voordat we het afronden met elkaar, wil ik graag even nog een kop koffie drinken. Goed, de koffie kan zijn werk doen. En ik begin nog eventjes de tekst te lezen om het laatste gedeelte wat ik even wil accentueren aan te geven. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, daar is wat over gezegd, nog engelen, nog machten, daar is heel wat over te zeggen, nog heden, nog toekomst, nog krachten, op wat voor terrein ook, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus onze Heer. En ik denk dat het goed is als we nog even goed kijken naar dat Christus Jezus onze Heer. Natuurlijk kun je dan kijken naar, er staat het woord Heer, maar het is gewoon liefde van God in de praktijk omgezet door zijn Zoon. En dan is het zo bijzonder als je dan mag weten dat dus in het leven van een mens, in het leven van een gelovige, er geen angst te zijn, angst hoeft te zijn voor God. Hij is liefdevol. Hij houdt van je. En wat is het enorm als dat je beeld van God mag zijn. Degene die van je houdt. Degene die, alle dingen die we gezegd hebben vanavond. Degene die van je houdt. Als je je ogen openslaat, als ik het even zo mag zeggen, kun je hem aankijken. En wat zie je dan? Liefdevolle ogen. Wat enorm als dat je beeld mag zijn van God. Naast alle andere dingen die je kunt zeggen, dat God een God is van liefde. Dan denk ik aan een grootmoeder die aan het eind van haar leven gekomen was en ernstig ziek is, was en 14 dagen lang heeft geworsteld en niet kon sterven. En ik stond erbij als pubertje. 14, 15, misschien 17 jaar. En ik wist toen nog niet hoe het zat. Maar zij dorst niet of durfde niet te sterven, want dan zou ze moeten verschijnen voor de rechterstoel van God. Ik heb nooit begrepen dat dat haar worsteling is. Dan later, toen ik daarover sprak met een oom, die zei, ja, maar dat komt door haar opvoeding. Zij heeft een rechtvaardige, een rechter, dat soort dingen, de troon van God. Zoals dat nog steeds in kringen is, wie zegt, als jij vanavond komt te sterven, en je komt voor de troon van God, en dan worden die vragen gesteld. Ze durfde niet meer te sterven en kon niet meer leven. En toen later dacht ik, ach lieve mens, de goedheid was je ingebakken. Je was gewoon zo van hem. En dan toch niet zeker zijn. En dan zeggen we dat wat makkelijk, maar het is zeker weten bij God. Je mag zeker weten dat hij van je houdt. Nou, de apostel heeft heel wat overhoop gehaald in deze verzen, als ik het zo mag zeggen. En hij heeft vragen gesteld. En natuurlijk waren die vragen die Paulus stelde, want daar is hij zo'n enorme schrijver in, zo'n enorme gelovige ook in. Hij heeft niet zomaar 5 willekeurige vragen gesteld, die je ook door 5 willekeurige andere vragen zou kunnen vervangen. Nee, ze hebben allemaal te maken met wie God is. Wie is de God in wie wij geloven? En ik heb daar wat moeite mee, in wie wij geloven. Wie is de God die ons gewekt heeft tot geloof? En die 5 vragen die Paulus stelde, die hebben ons een God voor ogen gezet die we mogen liefhebben als antwoord op zijn onafscheidelijke, onoverwinnelijke, niet verdiende liefde voor ons. En wat hebben die 5 vragen van Paulus nou bevestigd? Pak ze erbij, kijk ze nog een keertje door, die 5 treden. Als God voor ons is, nou stap voor stap, hoe zal hij die zijn eigen zoon niet gespaard heeft? Wie zal uitverkorene Gods beschuldigen? Wie zal veroordelen? Wat zal ons scheiden van de liefde van God in Christus Jezus? Wat hebben die 5 vragen gedaan? En luistert u ook naar de keer hiervoor. Waarin dat ook heel mooi werd geëtaleerd als, het zijn geen vragen, het zijn retorische vragen, het zijn statements, zeggen ze dan. Paulus verklaart, zo zit het. En dan niet om het, maar om het te omarmen van harte en op erop te gaan staan en op te bouwen. Wie is de God in wie we geloven? Dat is degene die van me houdt, die van alle mensen houdt. En die vijf vragen, die hebben met elkaar bevestigd dat er niets is. Niets is er. Er is niets dat Gods bedoeling kan frustreren. Hij is namelijk voor ons. Of er is niets wat ons zou moeten laten twijfelen aan zijn mildheid. Hij gaf zelfs zijn eigen zoon. Het kostbaarste wat hij had om ons en uiteindelijk allen aan zijn hart te krijgen. Dan moet ik altijd, dan komen er allemaal beelden die je dan daarbij hebt. Maar die mildheid van God, hij gaf zijn zoon om uiteindelijk niemand uit handen te hoeven geven. Hij gaf hem uit handen om ons in handen te hebben en in handen te kunnen houden en nooit meer uit handen te geven. Met elkaar, en dat is dan de derde die ik zeg, er is niets dat beschuldigt of veroordeelt. Er is niets dat je aanklaagt. Waarom? Je bent gerechtvaardigd door Christus. En er is ook niets dat scheidt van zijn liefde. Hoe zie ik die? Hij onthulde die in Christus. En onthullen wil niks anders zeggen, de verhulling eraf halen. Laten zien hoe het zit. Ontdekken. Het dek moet eraf. Zodat je de werkelijkheid en de waarheid ziet. Hij heeft het gedaan. Het is allemaal van zijn kant geweest. Om ons aan zijn kant te krijgen. Uiteindelijk ieder mens aan zijn kant te krijgen. En als je dat nou gaat afronden. Dan zou ik eigenlijk moeten zeggen. Begin weer in vers 28 te lezen. Want het zijn niet mijn woorden waar we op mogen bouwen. Maar het zijn Gods woorden waarop we kunnen bouwen. Hij heeft vijf verklaringen gegeven, Paulus, over de voorzienigheid van God. Hij zei, God doet het medewerken. Hij doet het medewerken ten goede. Hij doet alle dingen medewerken ten goede. Voor hen die God liefhebben. Die volgens hun voornemen geroepenen zijn. Vijf verklaringen. Zo voorziet God. Zo werkt God zaken uit. En dan heeft hij vijf keer, lazen we in vers 29 en 30, vijf bevestigingen van het doel waar hij naartoe werkte. Kende tevoren, bestemd tot gelijkvormigheid, tevoren bestemd, tevoren gekend, geroepen en gerechtvaardigd, gerechtvaardigd en ook verheerlijkt. Dat zeg ik snel, maar zet me stil. Leg me het zwijgen op. En keer terug naar de schrift. Ga kijken wat er staat. Pak je oude aantekeningen erbij. Luister nog een keer naar de cd die hiervan gemaakt is. Opdat het helder voor ogen komt. Opdat zijn heilshandelen helder voor ogen komt. Zie dan hoe hij het voorziet. Hoe hij zaken uitwerkt. Zie dan hoe hij zijn doel gaat bereiken. En wat we dan met elkaar gelezen hebben, die vijf verklaringen die er staan over zijn liefde. Die vragen die alleen maar zijn liefde hebben onderstreept. En dan die drie dingen samen. Vijf plus vijf plus vijf. Die vijf bevestigingen, verklaringen en vragen leiden tot 15 bevestigingen over hem. En wat heb je nou nodig in de wereld? Niet de mening van een politicus, niet de mening van een mens, maar je moet horen, je mag horen, moet horen, ik bedoel het niet zoals het nou klinkt, wat God zegt, wat Paulus zegt over God. En als je kijkt naar de dingen die wij doen, dan zou je kunnen zeggen, bij alles wat je ziet op de televisie, schrijf er maar het grote woord over onzekerheid. En wat is vast en zeker? Gods handelen in deze tijd. Gods handelen in de eonen. Gods handelen in de tijd. Er wordt nooit gezegd in de schrift. Want we zijn als gelovigen schepselen zoals alle andere schepselen. Ook lijden overkomt ons. Maar wat bijzonder. Wat bijzonder als iemand dan die ernstig lijdt en gaat overlijden aan dat lijden, tegen je zegt: één ding weet ik zeker. Ik hoef niet te twijfelen dat dit me gaat scheiden van de liefde van God. En dat wat mij overkomt is geen straf. Is niet omdat ik schuldig ergens ben, ergens aan. En moet je je voorstellen wat dat betekent in je leven. Dat je als je ziek wordt en het is ten dode, of het is heel ernstig, dat je het niet ziet als straf van God. Dat dat niet nog een keertje extra op je nek wordt gelegd als pijn. Maar dat je het mag zien als: het lijf brengt me niet van God af. Het houdt me niet, maakt me niet uit Gods greep los. Dan blijft het verdrietig en pijnlijk, ja. Maar dan is het die draagkracht die meerdere bevestigd hebben en die je mag kennen zelf ook, in een andere mate misschien, maar nooit buiten God om. Vader, u bent er. En op het moment dat het dan aanloopt in je eigen leven misschien ook, dan krijg je dat machtige moment. En dat hebben we allemaal in een bepaalde mate. En dat gaat helemaal niet om meer of minder of wat dan ook, maar ieder mens heeft die bevestigingetjes nodig, in de zin van: toen ik stuk zat, aantal maanden geleden, niet meer vooruit kon, dacht: ik stop ermee, kan niet verder, werd ik meegenomen naar het strand. En daar waaide een stevige wind en er stond een pittige partij golven. En het blies, God blies het uit mijn hart. En dan krijg je dat moment dat je met tranen in je ogen naar boven kijkt. En eigenlijk moet lachen, in de goede zin, met door tranen heen van: u heeft alles echt in uw hand. Toen ik stuk zat, gaf u mij de bevestiging: wacht even, ik ben er. En dan denk ik ook van: zoals u er steeds was in mijn leven, en ik zeg dat nu mijn, maar vergeet mijn, zoals hij er steeds was en is in jouw leven, zal hij er ook zijn vandaag en is hij dat ook morgen. Wat wij nodig hebben is niet de mening van een journalist of een politicus, maar we hebben nodig de verklaringen, bevestigingen en vragen die verklaringen zijn van Paulus. Lijden overkomt ons ook, tuurlijk. We zijn schepsel als de anderen. Maar wij weten, en dat geeft draagvermogen, in dat verdriet, in die moeite: hij heeft me lief. En dan kan je niet anders dan op je knieën terug, zou ik bijna zeggen, naar Psalm 139. Dat zijn armen om ons zijn en dragen. We hebben het gehad vanavond over de liefde van God. Hoe zag ik die liefde van God? Die was te zien op het kruis. Romeinen 5 vers 8, Romeinen 8 vers 32 hebben we gelezen en vanavond klonk vers 37. Die liefde van God was te zien op het kruis. En dan, God heeft lief. Niet zoals wij lief hebben, maar het wat God wekt in ons is door zijn liefde dat wij gaan lief hebben zoals hij lief heeft. Als je iets bent gaan beseffen van de liefde van God, merk je dat je lief kunt hebben waar een ander misschien afwijst. Ben jij degene die ernaast gaat staan? Zoals dat echtpaar dat deze boodschap kende van genade, liefde en verzoening en hun dochter verloor door een verkeersongeluk. En het was de fout van die man die haar had dus doodgereden. En in de rechtszaal hebben die ouders het opgebracht om naast de man te gaan zitten. Om hem te laten merken dat ze er waren voor hem ook. Ze wilden laten zien, samen, wij zijn er voor jou, omdat God er voor je is. Dat zijn dingen die ik dan van een diepte vind, waar ik dan stil van word. Als we iets gaan beseffen van de liefde van God, dan denk ik: onvoorwaardelijk liefhebben. Dan kan je iemand die je aankijkt en het liefste je dood zou kijken, of je weg zou willen kijken, kun je open tegemoet treden. Ik weet niet wat God geeft. Ik maakte dat laatst mee. Ik weet niet wat God zou doen. Maar ik ging er open in. Want waarom niet? Ik heb hem lief. Die broeder of ik heb haar lief, of verzin het maar. Maar ik bedoel nou een broeder, ik heb hem lief in Christus. Vader, en als u me nodig heeft, ga ik. Die liefde van God was te zien op het kruis. Die liefde van God is in jou en mijn harten uitgestort door de geest. Romeinen 5 vers 5. Die liefde van God heeft in jou en mijn hart antwoord laten geven. We hebben antwoord gegeven op die liefde van God. En we hebben in vers 35 en vers 39 onomstotelijk gehoord, omarmd, geproefd. Die liefde van God is vast, is onwrikbaar, die zal ons nooit laten gaan en is erop uit om ons, en we mogen telkens daarbij zeggen, uiteindelijk ook allen te brengen waar Hij ons hebben wil. De vraag voor de 100.000 euro is, waar wil God ons dan hebben? Natuurlijk, bedoel aan zijn hart. Maar snap wat ik bedoel? De rijkdom die er is. Je mag aan Gods hart zijn. En in een van de studies die ik hierbij open gehad, die maakte het nog veel bonter, mag ik bijna zeggen. Ik vond het heel mooi. Ik denk, hoe moet ik dat nou vertalen? In Nederland zo van, hè, het kloppende, de bewegende, kloppende borst van God, waar zijn hart vol liefde in klopt. Nou ja, ik zeg het een beetje, maar dat throbbing, breast of enzovoort. Ik denk, oh, wat machtig mooi gezegd. Gods hart klopt vol liefde. En die liefde van God is vast en onwrikbaar. Laat je nooit los, laat je nooit gaan en brengt je daar waar je zijn moet. In zijn armen, aan zijn hart, aan zijn borst. Ik weet wel, het is mensvorm mag praten over God, maar je begrijpt wat ik ermee bedoel. Want soms kunnen we het als mens niet anders zeggen. Ons vertrouwen ligt niet in onze liefde voor hem. Want die liefde van ons is soms zwak en wispelturig en weifelend. Maar in zijn liefde voor ons. En die liefde van God is vast, geloofwaardig, volhardend. God gaat door. Het gaat namelijk niet om onze volharding. Dat is ook zo'n, daar kan ik bladzijden over schrijven en praten. Het gaat niet om jou en mijn volharding. Het gaat om Gods volharding met gelovigen. En wat is het heerlijk om te gaan slapen. Soms in die slaap waaruit God je terzijnde tijd zal wekken. En te weten, er is niets krachtig genoeg om de band die mij verbindt met uw Vader te verbreken. Ik hoop dat geklonken heeft in de afgelopen... Nee, ik weet dat in de afgelopen weken dit heel duidelijk geklonken heeft. Het is meer dan redding alleen. Het is meer dan gered van de zonde alleen. God wil veel meer. God brengt ons tot het besef dat we met hem wederzijds verzoend mogen zijn. En dan nog is het niet klaar. En die wederzijdse voeding van tussen God en ons werkt ook uit tussen ons. En hoe kan je niet lijden als mens door de omstandigheden in het leven? Dat door een fout die je maakte, soms onbewust... En je hebt je al je bitter voor en je doet je best ervoor dat je niet de kans krijgt van de ander om verzoening te bewerken. En dan te weten, het los te kunnen laten, te bidden voor die ander, want je hebt lief, los te kunnen laten en te weten, maar er komt wel een moment dat het wel zo is. Want liefde brengt dat tot stand. Ik hoop dat... Nee, ik denk dat als we met elkaar terugkijken naar... Want we zijn begonnen in Romeinen 8. Met dat eerste vers. Waar we lazen. Zo is het dan nu. En ik lees even de MBG. En pak alsjeblieft de context erbij. De grondtekst erbij. Zo is er nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Geen veroordeling. Daar begon het mee. En hoe eindigt het nou? Er is niets wat je kan scheiden van de liefde van God. Ik zou zeggen, de hoofdmaaltijd is geserveerd. En als je nu gaat kijken naar wat we gaan doen in Romeinen 9, dan zou je kunnen zeggen, dan gaat het over die tijdelijke terzijdestelling van Israël. dat is jargon als we niet uitkijken. God zet even Israël in de rust om het lichaam van Christus uit te roepen. Want die heeft hij nodig als een, op een speciale plek, als een, in een speciale taak. Maar er komt een moment dat die taak gaat beginnen voor de gemeente die het lichaam van Christus is. En dat God de toets indrukt, dan is de pauze voorbij met Israël. En dan wordt Israël, wat we dan zeggen, dat zegenkanaal voor de natieën. Dat zal machtig zijn. Mensen die zich overal ingestort hebben, die met alle goden en afgoden te maken hebben, die door die afgoden, nou ja, noem maar op, wat er allemaal gebeurt mee. En dan krijgen ze te maken met, er komt Israël en die predikt en zal verkondigen een God die ze lief heeft. Een God die hun wil werven, aan zijn hart wil brengen. Daar gebruikt hij Israël voor hier op aarde. En de gemeente lichaam van Christus voor al die machten, krachten en andere zaken in het hemelse. Dat is van een diepte die je me niet meer kan voorstellen, maar die ik wel wil geloven. Dan krijg je dus die zaken rond Israël, het antwoord van God. Dit, Romeinen 9 en 10, waren voor mij het antwoord op mijn enorme vraag, waar was nou uw trouw naar uw volk? En toen ik door ging krijgen dat God, hoe God werkt, dan zie je, Vader, u doet het op uw manier. U werft uiteindelijk allen. U bent werkelijk trouw, u bent werkelijk liefdevol, u bent werkelijk de betrouwbare. Hij die u roept is getrouw, hij zal het ook doen. Het is wat, opgewekt, uit de dood, opgestaan, levend gemaakt. Hij zal dat doen. Als Paulus dat allemaal uitvoerig behandeld heeft, want dat moet ook zijn plek krijgen, dan zie je dat hij in de rest van de Romeinenbrief eigenlijk ons aangeeft, bepaalt bij, wijst op het antwoord dat jij en ik mogen geven aan God in de praktijk van ons leven. Ik zou zeggen, we hebben een machtig hoofdstuk gelezen, waarvan ik overtuigd ben dat we nog heel lang, zolang God ons adem geeft en woorden en geest om te geloven en het te begrijpen, en dan zullen we nog niet voldoende kunnen beseffen hoe groot het is. Het is van een enorme grootheid en wijsheid en stralende kracht. Vader, dat is het enige wat je dan bidt. En dan schiet je tekort, dat weet ik. Maar mag ik op de plek waar u me neerzet van u zijn? Mag het tot u zijn wat ik zeg en doe? Ik weet dat het uit en door en tot u is. Mag ik gewoon dat instrument in uw hand zijn. En ik dank u voor uw oneindige geduld. Voor uw onvoorwaardelijke liefde. Voor uw onoverwinnelijke nabijheid. Niets kan ons scheiden van de liefde van u. We hebben het gezien in uw Zoon. We mogen het zien in onszelf. Uiteindelijk zult u zijn God, Vader en Redder. Van allen. En dan zullen al die knieën zich buigen. Dan zullen al die tongen belijden dat Jezus Christus Heer is tot eer van God de Vader. En waarom? Omdat hij oneindig en onvervaarlijk lief heeft. Vader, we houden van u. Amen.